Dat was een van de laatste dagen dat ik er werkte. Toen zei een collega, heb je daar wel eens gezien dat de haaien werden gevoerd? Nee, nou, ik mee. Ja. En ik boog daar over dat hekje boven op die balustrade. En toen ploepte mijn telefoon uit mijn borstvakje zo de haaienbassin in.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En het is een genoegen om jou, om u weer welkom te heten bij een nieuwe aflevering van die legendarische podcast Mag ik bij je aankloppen. En het is me ook een genoegen dat ik weer naast jou mag zitten, Dennis.
Jawel.
Ja, ja.
Nou, dat vind ik mooi.
Ik ben toch iedere keer weer blij om jou te zien en even te vragen aan je hoe het met je gaat.
Ja, en ik ben ook blij dat je er weer bent. Na je 16e vakantie van dit jaar.
Nou, dat is gewoon echt overdreven. Het was de 15e keer namelijk.
Dat zelfs onze gast al zegt, alweer? De 15e keer.
Ik ga er zo wat over vertellen.
Het was ook heel veel vakanties voor jou, even om jou te verdedigen, zijn ook gewoon omdat je daar aan het werk bent.
Ja.
Dat combineer jij het een beetje met elkaar. Maar om op jouw vraag antwoord te geven, het gaat goed.
Amen.
En met jou?
Ja, ook goed.
Oh, heerlijk. Zullen we daar straks over hebben dan? Laten we eerst die in de ruimte maar weer.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Laurens van der Heijden, 45 jaar, woonachtig in Assen.
Kijk, hij doet het keurig zoals het op papier staat, hè?
Ja.
Dat hebben wij graag onderdanige gasten.
Ja.
Maar goed, ik hoop dat je zelf nog een beetje initiatief gaat tonen straks.
Ja. Want anders wordt het heel kort.
Ja. Nou, dat gaat vast lukken.
Oké, hey, goed dat je er bent, Laurens. En laat ik het dan deze keer zeggen.
Ja.
We kijken uit naar wat je te vertellen hebt, met waar je mee gaat komen. En we gaan je er doorheen slepen, deze aflevering.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Laat het op me afkomen.
Maar je hebt wel wat ervaring, hè? Je bent in deze ruimte al sowieso één keer eerder.
Eén keer, ja. Met voor de Alfa.
Ja, voor de podcast Matchpoint, hè? Voor de bedieningen van de maand.
Klopt.
Voor wie nog niet naar die podcast luistert, bij deze.
Ja, best leuk hoor.
Luister ook iedere maand naar Matchpoint.
Ja, dat kan nu niet meer, maar je kunt het hele archief terugluisteren.
Precies.
Want we hebben alle deelgebieden gehad.
Bijna net zo legendarische podcast.
Kijk. Ja, dat zeg je goed.
Maar niks kan tippen aan deze 68 afleveringen durende serie. Laten we bij jou beginnen deze keer, Dennis. Hoe is het met je? Heb je nog wat meegemaakt?
Ja, ik heb heel veel meegemaakt. En waar we het net al even over hadden, waar ik niet zelf aan moest denken, maar waar jij mij aan memoreerde. Want het lijkt echt alweer een eeuwigheid geleden. Battle Music, dat was echt... Ja, dat was een groot festijn.
Ja, dat was op de dag van de vorige opname.
Ja, met Marleen.
Toen stond dat nog inderdaad allemaal in de coulissen.
En, ja, toen waren ze nog net niet aan het soundchecken. Maar dat was een zeer enerverende dag, kan ik je zeggen. En ik vond toch best wel bijzonder om op een meter of 20 van Josh Baldwin te staan. Die al vaak over mijn speakers klonk en nog steeds klinkt. Ja, en dan denk je... Dat is allemaal opgenomen en dat is gefine-tuned en dat hebben ze bewerkt. Maar die man die zingt gewoon live, ook zo ontzettend zuiver.
Ja, en vertel eens wat meer over hoe was de sfeer, hoe hebben de mensen dat hier in ons gebouw gevonden?
Nou, de reacties die ik heb gehoord en ook rechtstreeks, maar ook via waren heel positief. Ik was verantwoordelijk voor het financiële gedeelte als het gaat om catering. Dus ik had best wel wat dingen nog overdag te fixen. Pinapparaten, muntenverkoop, dat soort dingen. En ook de communicatie, de schermen in de hal. Dus ik was wel de hele dag betrokken. Ook omdat Thomas er niet is, slash was, was ik ook wel verantwoordelijk voor het stukje verhuur. Maar het was afgeladen vol. Er waren 1700 man in de zaal. Ja, en dan dat is wel kicken. Ja. En dat geluid was echt, sommigen vonden het te hard. Een aantal buren ook, want ik kreeg een paar mails de volgende dag. Dat ze niet naast elkaar in de tuin konden zitten. Maar hele, hele leuke reacties hoor, uiteindelijk. Het is ook maar net een beetje hoe je erop reageert.
Ja, ja, ja.
Maar het was... Ik vond het heel erg tof.
Ja. Want waar waren wij ook alweer heen eind vorig jaar? Welk concert in Rotterdam?
Carrie Job.
Oh ja, dat vonden wij ook...
Dat was ook hard.
Echt hard. Dat je denkt, ik ben wel echt bij een concert. Dit is geen kerkdienstje meer.
Dit was ook hard, maar ik had er geen last van. Het was qua decibel meer dan normale zondagse dienst. Mm-hmm. En niet dat ik dat daar bij de zondagse dienst last van heb, maar ik kan me voorstellen dat mensen...
Nou, als ik tegenwoordig naar een concert ga, dan doe ik oordopjes in.
Ja.
Ik ben op die leeftijd gekomen.
Maar jij bent toch, jij zei toch voor de aflevering dat je gedoopt bent met je koptelefoon op?
Ja, dat is waar.
Oh nee, die vraag kreeg je.
Ja.
Omdat je alleen maar...
Omdat ik altijd met koptelefoon te zien ben, ja.
Maar goed, dat was voor je herhaling vatbaar. Misschien nog wel meer van dat soort grote artiesten of bands mogen verwelkomen. En jij, want jij moet natuurlijk ons even uit de doeken doen hoe jouw vakantie was.
Ja, ik ben net als onze personal assistant, ja. Margreet, ben ik op vakantie geweest in Oostenrijk. Wij waren daar gelijktijdig, maar in andere delen van het land, heel toevallig. We reisden zelfs op dezelfde dag terug en kwamen op 3 minuten na elkaar kwamen wij terug op station Groningen. Kun je nagaan hoe bizar het toeval. Maar,
heb je elkaar nog gezien?
Nee, we hebben elkaar niet gezien. Nee, maar dat is een prachtig land, Oostenrijk. Ik heb een geweldige treinreis door de bergen daar gemaakt. Ja, dat hebben we hier niet. Daarvoor moet je daarheen, zeg maar, om dat te ervaren. Om als je daar door die bergen rijdt. Ja, dat is het is een beetje een christelijk woord, maar het is echt ontzagwekkend om daar te zijn. Dat meen ik echt. Ja. Ja, schitterend.
Dan voel je je heel klein, bedoel je?
Ja. En ik heb verder lekker gegeten en gedronken. En ik was gewoon helemaal alleen. Dus gewoon...
En je
lekker
bent,
gewandeld en ik heb een dag een fiets gehuurd en ben ik langs de rivier daar, de Muur, heet die rivier, die stroomt door Graz en die is heel woest op dit moment, want er is heel veel water gevallen. Hij was ook buiten zijn oevers getreden, dus ze waren weer bezig om alles weer op te ruimen. Ja, dat is een keer een wat andere vakantie dan alleen maar musea. En nou, dat doe ik sowieso niet. Nee, joh, dan ben ik bang dat ik aanspoel. Dan moet Leen niet hard weer komen om op te halen. Dat moeten we niet hebben.
Maar dus, je hebt ook je verjaardag daar gevierd, hè?
Ja, ik was ook jarig daar, ja.
Ja, mooi man.
Ja, helemaal in meentje. Lekker.
Ja.
Ja, vind ik heerlijk.
Ja, dat
het. Maar ik vind het ook weer mooi om onder de mensen te zijn. En,
dat vinden
en om
wij
gewoon ook weer door te gaan met de podcast. Want Laurens, we willen jou graag ook wat beter leren kennen. Misschien wel door iets wat jij hebt meegemaakt de afgelopen tijd.
Ik heb de afgelopen tijd een beetje tussen twee huizen ingewoond. Want we zitten thuis in een verbouwing. De badkamer wordt gedaan. Nou, iedereen die dat een keer gedaan heeft, weet wel van een enorme bende dat geeft.
Vreselijk.
En mijn ouders waren toevallig op vakantie. Dus die woonden we vlakbij. Dus we hebben in dat huis geslapen en gedoucht.
Oh, wat lekker.
Ja, overmorgen dan is de badkamer zover dat we er weer in kunnen douchen. Dus dan...
Goed vooruitzicht.
Ja, het is wel een beetje stressvol, maar het wordt wel hartstikke mooi. Het was ook wel echt nodig. Het was nog een originele badkamer uit de jaren 70 met leidingen over de muur en vieze gebarsten tegeltjes.
Mooi geel.
Ja, bijna. Ja. Maar het was gewoon echt nodig. Dat was nog nooit gebeurd eigenlijk.
Wat is dan het leuke gedeelte daaraan? Dat je over 2 dagen een nieuwe badkamer hebt.
Ja, dat vind ik wel.
Ja, dat is wel hartstikke.
We hebben heel lang naar uitgekeken. Ja, elke keer dan hadden we het geld eindelijk bij elkaar. En dan ging de auto weer stuk. Je kent het. Ja. En nu hadden we het. En dat is, nu gaan we het doen. En eindelijk. Ja.
Nou, gefeliciteerd aan mij.
Ja, dank je.
Nee, ja, ik heb het ook ooit gedaan. Dat is echt...
Zie nu een foto van de nieuwe badkamer. Kom.
Het is echt verschrikkelijk om erin te zitten. En tegelijkertijd is het zo'n elite probleem.
Ja, zeker.
Weet je, dat zeg ik niet om jouw verhaal tekort te doen, maar...
Nou, ja, ik ben het wel met je eens, maar een verouderde badkamer met alles kakkemikkig, dat trek ik ook echt heel slecht. Ik ben op zoek naar een huis, maar de badkamer is wel een van de voorwaarden. Dat moet wel gewoon goed zijn.
Nee, dat snap ik. Ja.
Maar...
Wou je nog een oproepje doen?
Nee, nou, ik zou zeggen, misschien als deze online komt, dat ik al een huis heb. Dus
dat zou fijn voor je zijn.
Bid maar mee.
Dat gaan wij doen. Hey, Laurens, woonachtig in Assen. Is dat de plek geweest waar je altijd hebt gewoond?
Nee. Ik zeg altijd, ik ben echt een Nederlander. Ik ben geboren in Ermelo. Toen ik 2 was, toen ben ik verhuisd naar Berkel en Roderijs. En toen ik 5 was, zijn we verhuisd naar Bedum. Toen ik 12 was, ben ik in Assen terechtgekomen en daar ben ik blijven plakken.
Oké.
Dus ik heb behalve het zuiden het hele landse wat wel gehad.
Dus je bent geboren op de Bijbelbelt?
Ja, dat werd niet bewust natuurlijk, want nee. 2 toen ik wegging. Maar dat is wel een beetje...
Is dat ook een beetje je achtergrond?
Bijbelbelt?
Ja?
Ik ben wel christelijk opgegroeid.
Dat is inderdaad de vraag.
Ja. Ja, in zoals 90% van de... De groep die daar stadskerkers vrijgemaakt.
Ah, nee.
Ja, 90%. Ja, ja. We zouden het eigenlijk nog een keer moeten gaan meten.
Maar 90 is misschien overdreven, maar wel veel. Okay. Maar ja, nee, daar, dat is mijn achtergrond. Opgegroeid in een gezin met twee oudere zussen, twee jongere broertjes, een tweeling die onder mij zit. Dus ik was de middelste van vijf.
Dat is behoorlijk.
Ja. Zo heb ik dat niet ervaren.
Nee.
Ik weet wel dat ze dus op vakantie waren, dat er dan mensen... Vijf kinderen! Echt, dat ze helemaal zoiets... Ja, dat ze bijna omvielen.
Geen vrijgemaakt zeker.
En toen dachten wij van, nou, wij kennen wel gezinnen die zijn groter.
Ja, precies.
Zo heel uitzonderlijk is dat
nee,
niet.
Nee. Dus maar een heel leuk gezin. Goede plek, ja.
Ja, dus als je daarop terugkijkt, dan kijk jij daar met warme gevoelens, kijk je terug op je jeugd.
Ja, zeker. Zeker delen van mijn jeugd wel. Ja. Ja. Het moment dat we verhuisden van Bedum naar Assen vond ik minder.
Mm.
Want ik had in Bedum een hele onbezorgde jeugd eigenlijk, met heel veel vrienden en een bos en sloten en alles wat erbij komt.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat 12 jaar dan een hele vervelende leeftijd is om opeens uit je habitat weggerukt te worden.
Ja,
middelbare school.
Ja, en ik ging naar de landen tuinbouwschool in Eelde. En al de mensen van categorisatie zo, die gingen naar het Gomaris in Assen.
Ja, uiteraard.
Dus ik kwam er niet heel makkelijk tussen. Dus ik heb de eerste jaren daar, dat was niet heel... Ik wou kruipen terug naar Bedum, zeg maar.
Wat een ommezwaai, joh. Van een onbezorgde jeugd in een dorp waar je helemaal fijn en geaccepteerd voelt, naar opeens een school op een vreemde plek, wonen op een vreemde plek en opeens al die... Ja,
dat was wel even een... ik heb geen trauma's aan overgehouden, maar wel dat je denkt van... als ik aan terugdenk, was het niet de meest fijne tijd uit mijn... uit mijn jeugd, zeg maar. Verkering kreeg met Rianne. Toen zat ik altijd in Rotterdam. Want die woonde nog in Berkel en Roderijs.
Ja.
Dat was vaak niet op je 12e?
Nee, dat was op mijn 16e.
Oh.
Dus wij kennen elkaar al heel lang.
29 jaar.
Ja, dat klopt, ja. Dat heb je snel uitgerekend.
Ja, dat daarvoor zit ik hier.
Ja, precies.
Hey, waarom ging je naar die school?
Ik kon kiezen of techniek... Of tuinbouw, zeg maar. Dat was een beetje de keuze die er lag. Vanwege mijn... ik ben niet zo theoretisch... leerweg was niet helemaal mijn ding, zeg maar. Maar
meer een praktische jongen.
Praktijk, ja, precies. En aangezien ik toch altijd het liefst in de modder aan bezig was... hadden mijn ouders zoiets van... die landen tuinbouwschool, dat is wel wat.
Ja. En hadden ze daar achteraf ook gelijk in?
Ja, dat was een. Daar heb ik uiteindelijk 8 jaar gezeten, omdat ik ook MBO daar ben gaan doen.
Oh ja.
En eerst 2 jaar en toen nog een keer 2 jaar. En ik heb daar. Die school die kende ik wel goed op het eind. Ja.
Hey, dan moet je ons dan toch gelijk maar eens uitleggen hoe je op 16-jarige leeftijd je huidige vrouw hebt ontmoet.
Ja. Mijn vrouw die komt ook uit Berkel en Roderijs, waar ik vroeger dus ook gewoond heb. En mijn zus die ging altijd in de vakanties nog terug. En die heeft op een gegeven moment daarna een vriendinnetje. En dat vriendinnetje kwam ook wel eens bij ons in de vakanties. En na een tijdje toen zegt ze van... ging ze niet meer voor het vriendinnetje, maar voor de broer van het vriendinnetje. En toen die gingen verloven, hadden ze een feestje. En toen kwam ik het zusje van dat vriendinnetje tegen. En dat is Rian. Dus zo is dat een beetje gekomen.
Eigenlijk heel natuurlijk gewoon along the way.
Ja, we kwamen elkaar tegen en we vonden elkaar leuk. Het heeft wel heel lang geduurd voordat we eindelijk echt wat hadden. Toen Rian is nog eens een keertje op 10e toe met een vriendinnetje bij ons geweest. En toen vond ik een briefje op mijn kussen. En,
ongelooflijke kans.
Heel lang hebben we brieven geschreven naar elkaar. Dat was voor mobiliteitperk, zeg maar. En precies. Bellen was veel te duur natuurlijk.
Ja.
Dus op een gegeven moment was het aan, zeg maar.
Maar toen woonde je in Assen?
Ja.
En zij in Berkel en Roderijs?
Ja.
Dat was niet handig. Dat is niet op fietsafstand. Nee. Wat zeiden die ouders?
Mijn ouders die vonden het op zich wel prima. Haar ouders die vonden het wat lastiger. Die vonden 15 jaar om verkering te krijgen wel een beetje jong. Dus ze mochten eigenlijk geen verkering voor ze 16 was. Dus op haar 16e verjaardag stond ik...
Voor de deur?
Ja.
Serieus?
Ja, serieus. Op haar verjaardag ben ik daar
keurig aan de afspraak
gehouden. Ja, het was natuurlijk ook niet dat ik je daar zo op de fiets heen ging.
Nee.
En rond die tijd kreeg ik ook een OV-kaart. Dus toen kon ik elk weekend die kant op. En ze hadden een hele grote vriendengroep. Dus sloot ik me daar echt bij aan. Dus toen had ik ook echt wel...
Dus ook die sociale invulling, die was eigenlijk daar in plaats van Eelde.
Op school had ik het wel. Ik vertelde dat ik in de kerk voelde ik me best wel eenzaam, zeg maar. Maar op school had ik wel gewoon vrienden.
Okay.
In die tijd van mijn 12e tot mijn 16e, zeg maar.
Maar die kwamen niet uit de kerk.
Nee.
Komt denk
nee.
ik. Voor, nee, klopt. Over het algemeen, ja.
Nee, dat klopt.
Ja, waar al die andere vriendjes wel gewoon op het Gamariscollege zaten en gewoon in die, in die beschermde cocon een beetje volwassen werden.
Ja.
Ja, kreeg jij wat meer te maken, denk ik, met de ik zou bijna willen zeggen de echte wereld.
Dat klopt. Ja. Dat was wel was echt wel een andere plek waar je dan... Dat merkte je ook wel. Dat je had toch wel een hele andere belevingswereld.
Ja.
Als je daar nu op terugkijkt, hè? Je kunt het nooit vergelijken met hoe was het geweest als je wel in een ander milieu had begeven. Denk je dat je daar profijt van hebt gehad? Want ik zie jou bijvoorbeeld al... voor mijn gevoel heb jij Alpha uitgevonden. Dat is niet helemaal waar, maar dat komt misschien zo op. Jij bent echt een heel erg enthousiast teamlid van Alpha.
Dat klopt, ja.
Heb je het gevoel dat juist die periode jou heel erg helpt om je in mensen in te leven?
Dat kan ik niet zo zeggen.
Nee,
dat weet ik niet. Ik ben ook... Maar in die periode ben ik eigenlijk ook wel... wel God eigenlijk een beetje kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
En dat zei me allemaal niet zoveel. Ik ging nog wel naar de kerk, maar dat was omdat dat gewoon ging, zeg maar. Maar dat is...
Maar dat kan je juist helpen, bedoel ik, hè?
Ja.
Jij bent niet van het moment dat je geboren bent tot aan nu gewoon...
Nee. Ik heb echt... dat ik bewust tot geloof kwam, toen was ik denk ik een jaar... was ik al getrouwd, was ik... 21, denk ik. Toen kwam ik echt tot geloof, zeg maar.
Kun jij dan misschien uitleggen hoe dat is om niet te geloven? Wat voor leven leid je dan ten opzichte van een leven waarin je wel heel bewust gelooft?
Nou, ik weet niet of ik bewust niet geloofde, maar het was niet echt een ding of zo. Ik was niet bewust ongelovig, maar ik was ook niet bewust gelovig.
Nee,
zeg maar.
Nee.
Ik geloofde wel dat er iets was. Dat je daar zo bent opgegroeid, maar ik geloofde dat het...
Een beetje lauwig.
Ja. Dus dat is echt pas toen ik aan het werk was. Ik had een collega die heeft mij eigenlijk... die was zo enthousiast over de kerk. En enthousiast over de kerk, dat vond ik echt heel gek.
Ja.
En dat vond hij het leuk om naar de kerk te gaan. Dat vond ik echt, denk ik, waarom?
Ja.
Wij deden altijd, Bart was toen al geboren. En dan, ik pas wel op. En dan ging Rianne mooi naar de kerk en dan paste ik wel op. En dat vond ik prima. En
Rianne is ook in een christelijk nest?
Ook vrijgemaakt.
Bij Roderijs.
Ook rond Rotterdam ook zo'n soort bijbelbelt.
Dat is een beetje het einde van de bijbelbelt, hè? Ja. Jij zat aan het begin in Ermelo en zij aan het eind bij Rotterdam.
Dat klopt. Ook zo'n vrijgemaakte enclave daar. Zo.
Ja. Maar tot je 21ste niet bewust, zeg maar... Nou, je noemt het dan onbewust. Dat is misschien een beter woord. Onbewust niet, dan wel geloven. Dat wordt een beetje ingewikkeld op deze manier. Dat is best wel een lange periode.
Ja.
Dus op een gegeven moment is die collega, als ik jou goed begrijp, is op jouw pad gekomen. Ja. En die heeft iets aangeraakt wat er wel was, maar wat even in beweging gezet moest worden.
Ja, die was enthousiast over zijn geloof. En ik denk van, wat hij heeft, dat wil ik eigenlijk ook wel.
Okay. Dat was een beetje jaloers.
Ja, echt. Ja, hij had een soort sprankel. En ik denk van, gewoon mooi. En toen raakten wij in gesprek. En ik dacht van, hij ging naar een evangelische kerk. Ik denk van, Ik vond discussiëren vond ik wel leuk, dus ik ging de verschillen opzoeken. Nou, dan kom je al gauw uit op de doop. Ja. En ik denk van, ik heb 8 jaar categorisaties gehad, ik weet
het. Kom op, ik weet het.
Ja. En dus ik raakte met hem in gesprek. En hoe meer ik vond dat ik dat hij gelijk had, hoe harder ik riep dat hij dat niet had. Ja. Want ik wou dat natuurlijk niet toegeven. Nee. Maar hij had gewoon echt goede argumenten. En,
maar dat was dus wel belangrijk voor jou. Die kennis had je.
Ja.
En vanuit die kennis wilde je ook wel die discussie aangaan.
Ja, maar vooral omdat ik discussiëren leuk vond.
Ja.
Het was niet per se dat ik nou gelijk wou hebben, maar gewoon ook een beetje dat...
En, had nog niet zoveel met geloof te maken.
Nee, niet echt. Nee eigenlijk helemaal niet. En het moment dat het echt werd voor mij, dat was toen ging ik voor de 80ste keer stoppen met roken. En,
heb je het bijgehouden? Nou, heb je het bijgehouden?
Nee, overdrijf, maar... ik dacht, ik zei dat zo tegen mijn collega. Ik ga stoppen met roken. Ik denk niet dat ik dat alleen kan. Ik ben benieuwd hoe lang ik dat vol kan houden. En hij zei, heb je daar ook voor gebeden? Dat kende ik niet. Als ik dan al bad, dan bad ik voor de arme kindjes en het eten. En dat was het wel zo'n beetje. En gewoon standaard.
Niks mis mee natuurlijk.
Nee, maar wel. Nou, het zat niet. Nee. Ik had daar geen verwachting van. En... dus hij zegt dat zo tegen mij en ik denk, dat weet ik niet. En s'avonds lag ik in bed en Rianne lag al te slapen en ik dacht van...
Nog één peukie.
Nee, ik dacht niet nog één peukie. Ik dacht van, dat zinnetje kwam elke keer maar weer terug.
Zo van, hier, dit is echt de allerlaatste.
Dat zinnetje van, heb je er ook voor gebeden? Ja. Dat kwam elke keer weer terug. Ik denk van, ik... Ja, ik kan het proberen. Ik denk, baat het niet en schaadt het niet. En, God, ik ga stoppen met roken en denk niet dat ik het alleen kan. Wilt u mij hierbij helpen? En de volgende ochtend, ik carpoolde altijd vanuit Assen naar Emmen. Toen was er dus een andere collega die mij ophaalde. En wij rookten altijd onze eerste peukje in de auto. En hij steekt zijn peukje op en ik vond het vies. Ik was er in één keer vanaf. En de andere keren was dat best wel gedoe. Last van ontwenningsverschijnselen, chagrijnig en vreedbuien. Mm. En dat was allemaal niet. En, toen dacht ik van, als God zich zo met mijn leven bemoeit, dan wil ik daar wel mee. En dat vuurtje was natuurlijk al wel aangewakkerd door het enthousiasme van Wim.
Eindelijk het goede vuurtje.
Ik vind het echt mooi om te horen.
Ja. En dus zo is het... echt aangewakkerd. En toen liep ik op een gegeven moment, doordat ik me ging verdiepen in de Heilige Geest en dat soort zaken, zeg maar vanuit de evangelische wereld, kreeg ik input. En toen liep ik behoorlijk vast in mijn oude gemeente. Hmm. En dan in het begin wouden we nog heel erg, dan gaan we proberen om hier de boel te activeren. Ja. Ja. Nou, toen zijn we echt helemaal... liepen daar best wel dood, zeg maar. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Nou, triggerde mij even iets wat jij in een bijzin zei. Jij zei het enthousiasme van Wim.
Ja.
Wat trok jou daarin aan? Wat trof jou daarin?
Nou, wat ik daarnet ook al zei van het...
We hebben het over onze oud-voorganger.
Nee, Wim. Nee, Wim, mijn collega. Wim, mijn collega heette Wim.
Ik denk, je hebt het over Wim.
Nee.
Wim,
nee.
De collega.
Kijk, het is goed dat ik hier even naar vraag, snap je dat ik daaraan dacht?
Ja, maar die Wim, die kende ik toen nog niet.
Nee.
De Stadskerk was nog niet in beeld.
Precies.
Dus...
Want die collega ging niet hier naar de kerk.
Nee, die woonde in Emmen. Dus die ging daar naar een...
Kijk, nou, zo heb ik ook de zaakjes weer even op een rijtje.
Ja.
Dus, kijk, zo denk je vanuit je eigen denkpatroon, hè?
Ja. Dus zo is het een beetje begonnen. Mm. Dus,
maar wat mooi om te horen dat je zo eigenlijk vanuit een soort van... moment dat je, ik weet niet, misschien kun je het zelf bevestigen... dat je er niet echt in geloofde...
Ja.
Voor de 80ste keer stoppen. Want ik heb een soort van... in één keer moet ik denken aan het moment dat ik... Ik heb niet zo lang gerookt. Ik denk een jaar, anderhalf of zo. En toen zat ik een keer in de auto. En toen was ik bij een vriend geweest. En toen was ik mijn sigaretten vergeten. En toen zei ik... Heer, dit is het volgens mij. Voor mij moet ik er maar mee stoppen. En sindsdien heb ik nooit weer een sigaret aangeraakt. Ja. Ik vind het echt smerig.
Ja.
En terwijl ik het daarvoor heerlijk vond.
Ja.
Dus ik geloof wel dat het echt... En tegelijk denk ik... het is misschien ook voor mensen die al jaren erbij worstelen. Dat ik denk van ja,
ja ik,
hoe ga je daar dan mee om? Hè?
Het is niet zo dat dat standaard is. Hè? Ik bedoel, ik heb ook wel met een andere verslaving gedeeld. Een dag van, oh, ik weet hoe het werkt. Ik zit ervoor en ik ben er vanaf. Maar toen moest ik door een proces om daar vanaf te komen. En dat is... ik dacht echt van, oh, dat is easy peasy. Ja. Ik ga even bidden.
Ik doe hetzelfde.
Ja. Maar toen had God een ander plan. Ja. Ja. En zo kan dat soms werken.
Er ligt wat anders aan de grondslag.
Ja, dan moest de wortel eruit, zeg maar. Ja. Ja.
Heftig. Dus,
ja, maar ook wel mooi. Ja.
En toen was je 21.
Ja.
En kun je je nog herinneren, of was het sigarettenmoment jouw bekering? Of heb je een ander moment
gehad? Nou, dat was wel het moment dat echt het licht aanging. Dat ik dacht van, wauw, als God zich zo met mijn leven bemoeit, dan wil ik daar alles van weten. En
toen ben je gaan onderzoeken, wat je net zei.
Ja. En toen werkte ik in de dierentuin in Emmen. En
dan, serieus? Dat is te gek?
Ja, dat was een mooie baan.
Wat heb je daar gedaan?
Ik was hovenier, landen tuinbouwschool.
Ik dacht de haaien gevoerd of zo.
Ook, heb ik ook wel eens gedaan.
Serieus?
Maar dat was...
Dat is toch een jongensdroom?
Dat was nog...
Sorry.
Nou, jouw jongensdroom.
Dat was een van de laatste dagen dat ik er werkte. Toen zei een collega, heb je daar wel eens gezien dat de haaien werden gevoerd? Nee. Nou, ik mee. Ja. En ik boog daar over dat hekje boven op die balustrade. En toen ploepte mijn telefoon uit mijn borstvakje zo de haaienbassin in.
Jij erachteraan.
Nou ja, we hebben een hele lange bamboestok uit de kast gesnoeid en een schepnet gemaakt.
Toen was de telefoon waarschijnlijk al helemaal doorweekt.
Ja, die was overleden.
Ja. Dus jij dacht, ik gooi mijn telefoon erin. Dat is de haaien voeden.
Ja, precies.
Maar goed, even dat is even een bruggetje.
Side note.
Ik vind dat altijd heel erg interessant. Ik denk heel veel mensen met mij.
Ja, dat zijn de anekdotes waar we eigenlijk hiervoor zitten natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. Dus het is goed dat ik even doorvraag. Maar ga verder, want je was aan het vertellen over je reis, je bekering, min of meer, je levende relatie.
Ja, nou ja, toen... op een gegeven moment liepen we dus vast in die kerk en toen gingen we in Assen op zoek. Want nou, Groningen was helemaal niet handig. Ik, voor die andere verslaving, als een pornoverslaving, toen ben ik wel... toen dacht ik ga ervoor bidden. En dan ben ik er van af. En toen zegt... ik had tegen mijn vrouw gezegd van, nou ja, die wist ervan. Ja. En die zei van, nou, ik wil dat niet meer. Ik zeg, nou, dan ga ik ervoor bidden. Dan ben ik er vanaf en dan is het klaar. Ik zeg, nou, maar als het fout gaat, zegt ze, dan ga je hulp zoeken. Ik zeg, nou, dat is afgesproken. Nou, dat duurde een week. Toen mocht ik hulp gaan zoeken. En
goed.
En toen ben ik... toen heb ik een vriend van mij. Is ook hier lid in de gemeente, Jelle Bakker. Die herder in Assen. Ja. En die die vertelde over Celebrate Recovery. Ja. Wat toen nog draaide in de oude Stadsparkkerk. En die vertelde daarover. Want ik zei, ik ga online wel een cursus doen. Zeg mevrouw, ja, jouw probleem ligt online. Jij gaat niet online een cursus doen. Nee. Dus toen ben ik bij Celebrate terechtgekomen. En zo was het loopje naar de Stadskerk, was er wel. Maar nou, we hadden allebei zoiets van, we gaan niet in Groningen naar de kerk. Dat is echt niet handig.
Nee.
Kinderen en toestanden. En Jelle en Margriet en Arend en Jeanette Donker.
Ja.
Ken je misschien ook wel.
Ja, zeker.
Die hadden een huiskring. En die zeiden van, nou, word dan lid bij ons op de huiskring. Heb je in ieder geval een basis vanuit waar je kunt zoeken. Want die hadden allemaal ook zo'n zoektocht wel gehad. En die wisten ook wel dat het wel handig was om toch mensen om je heen te hebben. Ja. En dus toen zijn we lid geworden van die huiskring. En ondertussen een jaar een beetje alle kerken in Assen afgegaan. En we konden elke keer net niet helemaal vinden. En nou, wel een tijdje ook wel naar de Ark geweest. En maar er was toen ook net gedoe met een soort scheuring en allemaal dingen. En toen was er een familiedienst hier, of een gezinsdienst hier in de Stadsparkkerk. Daar werden we voor uitgenodigd. Daar zijn we heen gegaan, nooit weer weggaan. Dat paste gewoon, was precies wat we nodig hadden op dat moment. En de rest is geschiedenis.
Kun je nog fladden herinneren van die dienst?
Nee, dat weet ik
niet. Zo'n grote indruk heeft op je.
Nee, maar het was gewoon, het paste gewoon. Ja. Of zo, het klikte, het was gewoon. En toen in de eerste twee jaar, toen zijn we met de kring ook... de frontlinie training gedaan, was toen nog met Jan en Tilly Hoortkamer.
Ja, ja.
En er kwamen allemaal externe sprekers en die nam je dan op sleeptouw. En dan, dan leerde je allerlei supermooie dingen. En dan ging je dat dan de volgende in het weekend in praktijk brengen. Dus dan hadden ze het over evangelisatie en stond je ineens op de grote markt te evangeliseren.
Ja, ja.
Of dan had je het over bidden voor zieken. En dan was er een genezingsdienst en dan stond je daarvoor bij het podium te bidden voor zieke mensen. En dan kom je koud naar de vrijgemaakte kerk. Ja, dat ken je niet.
Nee.
Maar er gebeuren dan wonderen onder die handen. En dat is dan echt dat je denkt van... Wow, dit is echt even anders.
Je bent er ook wel echt frontaal ingedoken, zeg maar. Je hebt direct helemaal compleet...
Ja, dat zit wel een beetje in me. Dat als ik ervoor ga, dat ik dan ook
volledig...
Kun je iets herinneren uit die begintijd, wat je hebt meegemaakt, waarvan je nu kan zeggen van, ja, dat was een wonder?
Bij die genezingsdienst bedoel je?
Onder andere, misschien op die grote markt wel.
Oh ja, op een gegeven moment, dat is ook heel bijzonder. Toen was iemand, ik weet niet haar naam niet, maar ook, ik weet niet of ze nog in de gemeente komt, maar was een meisje die was toen in de Bijbelschool bij Bethel gedaan en deze wel treasure hunten. En dan schrijf je van tevoren op van waar ga ik, en dan ga je bidden en dan vraag je God van waar mag ik heen? Wie mag ik ontmoeten en wat mag ik tegen deze persoon zeggen? En dat gingen we doen. En dus dan schrijf je dingen op en dan denk je, nou, het zal wel. En dan sta je ineens met een briefje op de grote markt dat je iemand met een zilverkleurige racefiets gaat tegenkomen. En dat je tegen hem mag zeggen dat hij dat je het idee hebt dat hij erg verdrietig is en dat hij dat God heel veel van hem houdt. En we stonden daar echt al heel lang. En je denkt van, dit duurt wel heel lang. Het duurde echt heel lang. We denken, we gaan nu naar huis. En net op dat moment, het was midden in de winter. Wie rijdt er in de winter op een racefiets? Ik bedoel. En er komt een man met een zilver gespoten oud barrel van een racefiets de grote markt op. En ik houd hem aan en ik vertel hem dat. En die man die kijkt me helemaal verbaasd aan. En hij stapt ook zo weer op de fiets. En ik geef hem nog een traktaatje en weg is die. Maar wel dat je denkt van, wow.
Ja.
En dus, nog wel meer van zoeken avonturen die je dan ineens beleeft.
Ja, het is altijd goed om te getuigen, hè? Om ook specifiek die voorbeelden te geven. Er is op dit moment best wel veel te doen in Nederland over onder andere gebedsgenezing. Er is veel in het nieuws, wordt ook in de politiek over gepraat.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die discussie? Vind je er überhaupt wat van? Of denk je van, ik geloof wel gewoon wat ik geloof en wat een ander vindt, dat kan me niet zo verschillen. Even heel plat gezegd.
Ik geloof echt wel in gebedsgenezing. En ik heb dat ook wel meegemaakt. Ik vind de manier waarop in sommige stromingen mee omgegaan wordt, vind ik wel vrij eng. Of ja, niet eng, maar smal, zeg maar. In die zin van eng. Dat je denkt van, er is weinig ruimte voor... als het niet gebeurt of... Ik vind dat je die nuance die ontbreekt heel vaak. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want daarmee gooi je het kind met het badwater weg, denk ik.
Precies. Je moet er niet te zwart-wit mee omgaan, is eigenlijk...
Ik bedoel, de gebrokenheid is ook een realiteit waar we in leven. En God geneest op gebed, maar niet altijd. En dat is een realiteit waar we wat mee te dealen hebben. En dat denk ik dat gewoon heel erg belangrijk is, dat dat geluid ook gehoord wordt. En dat het ook dat daar ook ruimte voor is.
Als ik daar even op mag ingaan. Ik heb,
jij mag erop ingaan.
Behoorlijk wat niet per se. Dit gaat niet per se over genezing, hoewel tot geloof komen is ook een vorm van genezen, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Ik heb daar best wel veel gesprekken over gehad de laatste tijd met mensen die niet gelovig zijn. En ik denk dan altijd, volgens mij, de ruimte die we moeten geven is de ruimte die we aan God moeten geven. Wat hij vervolgens met die mensen doet. Dus we mogen gewoon een instrument zijn, maar ik denk ook dat we gewoon niet alles zelf altijd moeten willen proberen te doen. En daarin ook gewoon op God durven te vertrouwen. Tenminste, dat is wat ik een beetje de laatste tijd merk, dat waar ik het met mensen over heb. Ik heb het laatste gesprek met iemand gehad waarvan ik nooit had gedacht dat ik met hem over geloof zou praten. En opeens belt hij mij op van de week en zegt hij, ik wil het toch nog even een keer met jou over hebben.
Ja.
En dan denk ik, ja, God is zo met jou bezig.
Mm-hmm.
Ja.
En ik hoef me daar eigenlijk helemaal geen zorgen over te maken, want hij doet het wel.
Ja.
En op welke termijn en wie precies, dat weet ik natuurlijk niet.
Nee.
Ja.
Is dat een gekke gedachte? Of?
Nee, is geen gekke gedachte. Ik moet wel zeggen, het is wel frappant dat je dit op tafel brengt. Want ik ben de laatste tijd ook wel niet heel erg veel mee bezig. Maar ik voel de reuring ook wel een beetje.
Ja.
Ook wel in onze gemeente hoor ik daar ook veel over. Of veel, wat is veel. Er wel eens wat gesprekjes over. Ik vind met name heel belangrijk dat we niet te veel bezig zijn met hoe andere mensen het doen. Laatst bij de gemeentevergadering, toen zei Paul, we moeten niet praten over God, maar we moeten zo'n aanwezigheid zoeken. En dat vond ik een hele krachtige, want ik geloof echt dat als we het hebben over genezingsbedieningen in het land, en ik ga geen namen noemen, want het gaat al vaak over met name één persoon de laatste tijd. Weet je, uiteindelijk herken je wel de mensen aan de vrucht. En dan kunnen we zeggen, ja, dit is niet oké, dit is niet oké, maar er gebeuren wel heel veel dingen.
Ja.
En het is niet aan mij om te oordelen. Het is ook niet altijd aan mij om maar de vorm te zoeken die het beste bij me past. Want ik denk dat God niet altijd een vorm heeft waar wij ons als mensen, omdat we op een bepaalde manier zijn opgevoed, comfortabel mee voelen. En daarmee zeg ik niet dat jij moet gaan doen wat je niet prettig vindt. Maar ik onderzoek het af en toe wel om het wel een beetje op te zoeken. Het schurende. En natuurlijk is er gebrokenheid. En natuurlijk hoeven wij niet alles te doen. En tegelijkertijd staan er heel veel dingen in het woord die zeggen juist het tegenovergestelde van wat jullie nu zeggen. Het is en blijft, ik denk zolang als we leven, een mysterie.
Ja. Ja.
Ook als het gaat over genezing, ook als het gaat om bekering. Wanneer moeten wij in actie komen? Nou, Heilige Geest, stel dat maar. En ik weet zeker dat ik over 10 jaar of over 5 jaar of over 1 jaar er weer anders over denk.
Ja.
Ik sta ervoor open en ik vind het prachtig dat er mensen zijn die genoemd worden in de politiek. Ik denk wel echt, oh, alsjeblieft, mensen, oordeel niet te snel. Mm. Want als je er een klein beetje in verdiept, ga niet direct af op de dingen die je andere mensen hoort roepen. Kijk even naar de persoon. En natuurlijk helpt het niet altijd door hoog van de toren af te blazen. Maar soms mag het als christen ook wel een klein beetje meer. We zijn ook wel erg bescheiden, vind ik. We mogen best pochten over God, hoor. Niet altijd maar niet te voorzichtig te zijn.
Nee.
Tot zover mijn referaat.
Ja.
Maar goed, we zijn hier.
Ik vind het gewoon.
We kunnen ook nog wel een keer doen. Gewoon eens een keer of een nieuwe podcast op gaan zetten met gewoon dit soort gesprekken.
Ja, dat is wel interessant. Ja. 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 Maar goed, wat jij daarover begint. Hè, ik heb ook wel eens op straat gestaan. Terwijl ik ben best wel een prater, denk ik. Ik kan best wel goed uit mijn woorden komen over het algemeen. Maar ik vind het op straat staan en met mensen in gesprek gaan over God, over geloof. Nou,
dat is heel spannend.
Ik vind dat ontzettend spannend.
Ja, dat vind ik ook. Ik heb ook maar ergens vind ik het ook wel weer mooi toen ik die drempel eenmaal. Ja. Het mooie van die training was dat je alles ging proeven en ontdekte wat past bij mij. Het was niet van je moet elk weekend op straat, maar het was gewoon meer van het proeven aan en dan kijken van hey, dit past bij me. Nou, dus door die training ben ik wel ook een tijd actief geweest in Assen bij de TT-evangelisatie.
Mm.
En dan gingen we tijdens de 10 nacht de straat op en dan met een rebus of een puzzel of iets geks het gesprek met mensen aan. En verbazingwekkend genoeg zijn er dan echt mensen die tot geloof komen. En dat je ineens hele gesprekken hebt met mensen. Dat je denkt van, hè, oké, nu op deze nacht met zoveel bier erin. En,
misschien wel juist daarom.
Nou ja, dat kan. Hè. Een paar biertjes helpt soms een beetje om de boel los te krijgen.
Ik heb geen idee hoor.
Nee, maar
ik drink nooit.
Maar ik merk dat ik heb wel ontdekt dat er een evangelist in me zit. En daarom was de Alpha-cursus ook zo enorm bij me.
Ja,
omdat ik dat.
Ik ben blij dat je dat bruggetje maakt, want ik wou daar inderdaad even naartoe. En het komt vaak, de term komt vaak voorbij in heel kerkelijk Nederland ondertussen. Dat is echt niet voorbehouden aan evangelische kerken.
Nee, zeker niet.
Juist die misschien zelfs wel. Hoe belangrijk is die Alpha-cursus voor jou geworden?
Ja, toen ze ons vroegen om ouder te worden, dat vind ik goed. Maar één voorwaarde, ik wil die Alpha-cursus in ieder geval 1 keer in het seizoen blijven doen. Want dat geeft me gewoon zoveel vreugde en zoveel energie. Dat wil ik echt blijven doen. Dat is echt een plek, daar voel ik me als een vis in het water. Vind ik echt. Ik zeg altijd, het is net alsof je, we hadden het net even over concerten en zo. Het is net of je bij een topartiest bent en je staat op de eerste rij en je ziet het wonder gewoon voor je ogen gebeuren. Ja. Het is gewoon mensen die vanuit niks Jezus leren kennen. En je mag daar een klein stukje meelopen. Ze een beetje de weg wijzen. En de vragen die ze hebben proberen te beantwoorden. Ja, dat is... Ja, Alfa is echt een unieke plek. Het is ook, ik denk, de hofleverancier van de doopdiensten ondertussen. Ja. Ik bedoel, zoveel mensen die tijdens een doopdienst in hun getuigenis de Alfa-cursus noemen. Dat is echt...
Wat is nou de meest voorkomende vraag die mensen op de Alfa-cursus stellen?
Oh, nee.
Of een vraag die gewoon vaak voorkomt? Wat valt jou op?
Nou, de vraag die waar mensen het meest...
Ik heb wel een idee, maar ik ben benieuwd.
De ellende in de wereld. Ja, dat is toch wel de vraag die je eigenlijk ook niet echt kunt beantwoorden. Hè, dat is natuurlijk dat spanningsveld is een beetje hetzelfde als wat we net over hadden met die genezing. Mm-hmm. Er zit gewoon altijd een spanning in en op. Dus dat...
Ik zeg altijd, ik heb er geen antwoord op, maar kan er wel wat tegenover zetten.
Ja, nou ja, dat vind ik wel een hele mooie, ja. Want dat is wel iets wat vaak terugkomt. En ook gewoon mensen die gewoon... Ja, soms worden de vragen gesteld. Denk je van... Omdat je zelf toch wel uit een christelijke achtergrond bent... Heb ik nooit over nagedacht.
Nee.
Stellen ze echt gewoon mooie vragen. Ja. Dat je denkt van, oh ja.
Dat helpt jou dus ook.
Ja, zeker. Zeker. En wat dan ook zo is... Je vertelt je getuigenis. Dus je hoort ook elke keer van... Hoe God in jouw leven aan het werk is geweest... En daardoor bevestig je, daardoor herinner je jezelf ook aan, toen was God erbij, en dus het is heel erg, wat ik zeg, het past gewoon heel bij me. En wat ik ook mooi vind, is het een begin en een eind aan. Het is niet iets wat eindeloos doorgaat, zeg maar. Sommige mensen bouw je een relatie mee op en daar loop je wat langer mee op. Maar bij sommigen die kom je ineens tegen, Laura die jullie laatst in de podcast hadden, die heb ik ook een alfa groepje gehad. En die zie je dan ineens als Maria op het podium staan.
Geweldig,
denk van, hoe vet is dat? Of een andere jongen die speelt nu gitaar in de band. En zo heb je door de hele kerk poppen er ineens allemaal mensen op die... ik doe het nu denk ik 9 jaar, alfa. Mm-hmm. En dan zie je hier en daar mensen zomaar...
Prachtig dat je daar zoveel inzet. Hey, Laurens, hoe is het om zo'n leuke zoon en schoondochter te hebben?
Ik heb 2 leuke zonen.
Ja, nou, diegene, ik bedoel dus Bart en Guus.
Ja, dat snap
ik natuurlijk een beetje.
Ja. Nou ja, super. Ja, die,
die zijn natuurlijk ook gewoon vol passie voor Jezus gaan zij.
Ja, die zitten tot de nek toe in, zeg maar. dat is heel mooi. Ja. Ja,
het is mooi om te zien hoe zij bewegen.
Ja.
Dat maakt je vader hard trots.
Ja, zeker. Ja, pas was ik oudste van dienst in de centrumlocatie. De spreker die had niet zo'n hele kritische oudste van dienst, want dat was Bart.
Ja, dus dan, de eigen zoon spreekt dan. Ja, dat is,
dat is pas eng, hè? Nee, ik bedoel van van de heidendienst.
Ja. Guus was aan het zingen, Bart aan het spreken.
Nou, hier.
We waren helemaal compleet.
Bedoelt hij nou?
En Rianne deed nog het gebed.
Nee, die was hier.
Die was hier.
Die moest een kindje opdragen.
Mooi.
Ja.
Ja, prachtig, joh.
Dus,
Zullen we... Ik ben wel benieuwd wat Roelof deze week, deze keer te vertellen heeft. Wat jij?
Ik ben blij dat hij er weer is.
Nou, laten we hopen dat hij er is.
Hamlet. Omdat ik binnenkort naar het noorden op vakantie ga, denk ik nu aan Hamlet, de prins van Denemarken. Het beroemde toneelstuk van Shakespeare. Hamlet heeft het niet makkelijk in dat stuk. Er is dreiging van oorlog, maar binnen de familie loopt het ook niet lekker. Hamlets vader, de koning, wordt vermoord. Hamlet komt erachter dat zijn oom Claudius, de nieuwe koning, de moordenaar is. Hamlets moeder staat op het punt om met koning Claudius te trouwen. Hamlet is verliefd op Ophelia, maar zij wijst hem af. Hamlet wordt verbannen. De geest van zijn vader verschijnt aan hem en vertelt een verhaal dat de wereld ook niet eenvoudiger voor hem maakt. U hoort het natuurlijk al. Shakespeare heeft het allemaal van The Lion King. Het beroemdste gedeelte van het stuk is de soliloquy, de monoloog van Hamlet, waarin hij zijn vertwijfeling hardop met het publiek deelt. Vertwijfeling zonder oplossing. Hamlet overweegt hier of hij zijn leven niet beter kan beëindigen. To be or not to be, that is the question. Ja, is sterven niet gewoon een zoete slaap? To die, to sleep. To sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil, als sterven slapen is, wat zal ik dan dromen? Dat is de vraag die Hamlet een stapje terug doet zetten. Het is denk ik niet alleen maar een soort poëtische angst voor de hel die Hamlet hier laat zien. Als het leven de dag is en het sterven de nacht, dan dromen we later wellicht de resultaten van onze wakkere keuzes. Hamlet stelt zichzelf dus eigenlijk de vraag: wat neem ik mee uit dit leven? En kan ik daarmee uit de voeten? Ben ik daar tevreden over? Is het genoeg? Kan ik beter? Als ik straks in het slaperige Denemarken ben gestationeerd, zal ik daar eens rustig over nadenken.
Nou, ik ben toevallig laatst ook in Denemarken geweest. En inderdaad, daar heb je heel veel tijd om na te denken.
Ik heb zeg wel eens vaker dat ik eentje wat vaker moet doen. Maar ik moet deze echt wel 10 keer luisteren, denk ik. Of ik was nog aan het nadenken.
Nee, maar dat geeft niet, jongen. We zitten allemaal op een ander level. Yes.
The Corner and the Pillarstone. Dat is een titel van zijn boek, hè?
Ik zal hem,
dat weet jij dan weer niet.
Ik zal hem aan mijn moeder laten horen. Die heeft hem Engels gegeven. Dus,
ja, dat krijgt hij absoluut met terugwerkende kracht nog een
dikke 10.
Dat zeker.
Want
dat
klinkt, als ik dit
dat
zal
klinkt
horen.
Goed, Roelof.
Ja. Inderdaad, dank je wel daarvoor. Ik heb gewoon zin om naar de muziek te gaan.
Nou, doen we dat toch.
Laten we dat doen.
Liedje erin, liedje eruit.
Ja, en ik zeg het wel eens vaker in deze podcast, dus laat ik ook jou die vraag stellen, want het is een hele goede vraag. Tot geloof komen of opeens bij een evangelische kerk verschijnen, verandert ook vaak iets in de muziek. Of komen mensen tot ontdekking, tot nieuwe muziek?
Ja, dat klopt helemaal.
Hoe is dat proces voor jou geweest?
Nou, ik heb op een gegeven moment tijdens die training waar we het over hadden, was 10 dagen bidden en vasten van Herman Boon ook een onderdeel van. En toen heb ik al mijn oude cd's weggetiefd.
Ja. Jij bent er ook zo een.
Ja. Mijn muzieksmaak is echt veranderd. Wat ik wel deed in die tijd, wat dan weer niet helemaal paste bij dat weggooien van die cd's, was... In die tijd was net LimeWire en zo. Illegale muziekjes kon downloaden. En toen ontdekte ik van, als je nummer van die artiest aanklikt, dan kun je ook zien wat de mensen die dat ook hebben leuk vonden. Nou, zo ontdekte ik, ontdekte ik allemaal christelijke muziek waar ik het bestaan niet van wist.
Ja.
En alle genres die je maar kunt bedenken.
Noem eens één cd die je weggegooid hebt.
Oh, Nirvana, Metallica.
Oké, okay.
Ja, terecht.
dan weten we een beetje wat er in de kast stond.
Bon Jovi, ook wel. Ja,
was toch zo'n aardige man, John?
Ja, John ik luister nu best wel eens naar zijn muziek. Ja, maar dat was toen...
Nu luister je met geestelijke wapenrusting om naar die muziek.
Zo is het.
Amen.
Je hebt goed opgelet met de preekserie.
Nou, ik was dus in Oostenrijk, ben ik ook naar de kerk geweest.
Oh ja. Daar zongen ze ook een lied van John Bon Jovi.
Nee, ja. Maar wat denk, je waar de preek over, ging?
Over de geestelijke wapenrusting.
Nou, dat exact. Is... Oh. 3 kwartier lang.
Ze mailde mij nog met de vragen. Nee.
Nee. Sorry.
Dus muziek heeft toch al een turn voor jou. Hè?
Ik had al een klein beetje zo'n vermoeden. En ook een beetje, denk ik, wijzend naar wat je hebt meegenomen.
Ja.
Leid de keuze eens in.
Ja, ik heb een liedje van... die eerste naam kan ik niet uitspreken.
Hulvey.
En Lecrae. En toen Bart 14 was, toen ontdekte hij Lecrae. en Amerikaanse hip-hop, christelijke hip-hop. Vooral van het platenlabel van Lecrae, 116. Dat is van Romeinen 11, vers 6. Ik schaam me het evangelie niet.
Ja.
En die
ongelooflijk groot in Amerika. We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoe groot volgens
mij. Ja. Wint Grammys en zo. Precies. Hij is echt gewoon een enorme, enorme artiest.
Ja.
Werkt ook, hij produceert ook muziek voor echt alles en iedereen.
Ja.
Maar hij had een concert in de Paradiso. En ik vond het als vader niet helemaal een goed idee dat hij daar als 14-jarig jongetje heen ging. In zijn eentje. Dus papa ging mee. En ik had helemaal niks met hip-hop. Ik vond, als hij die muziek in de auto aan had, naar Frankrijk op vakantie, dan was één keer die CD. Eén keer die CD en dan mochten wij weer, zeg maar.
Dan werd het weer gewoon goede rines en pedalen, hè?
Ja, bij wijze van.
Opwekken.
En dat, ja. En toen
wij draaiden altijd rode rines en pedalen, hè? Ja,
dat is ook niet van de heer. Maar goed. Moet je ook weggooien.
Toen ik bij het concert was geweest, ik had echt kippenvel. Ik vond het echt te gek.
Waren daar allemaal vaders met zonen van die leeftijd?
Nee. Het publiek was echt allemaal ik denk dat Bart een van de jongsten was die er was, zeg maar.
Ja.
Allemaal echte hip-hop fans, ook niet per se christelijke hip-hop fans, want hij is echt wel ook in de hip-hop wereld best wel groot. En maar ik vond het echt gek. Hij had een goede boodschap en echt goede muziek ook. En vanaf dat moment af en toe dan knal ik er een hip-hop playlist bij Spotify in. En vooral als ik een beetje aan het sporten ben of zo. Ja. Of dan vind ik dat echt wel lekker muziek om te luisteren.
Voor de mensen die het niet kennen, denk ik dat ze ontzettend benieuwd zijn.
Ja, maar het doet me echt denken aan Richard. Richard Boezem, die had hetzelfde verhaal met zijn dochter, geloof ik. Ook klopt. Naar het concert.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Ja, zo kun je als ouders ook wat van je kinderen leren.
Je hebt hem inmiddels goed. Je hebt hem goed voorbereid. Ik ben benieuwd. Back to the business, I better spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got the light, tell them come and get it. Ik ben benieuwd wat je collega pastoraal oudste ervan vinden, maar dat geheel terzijde.
Ja, het klinkt heel lekker.
Ik vind het, en ik vind de hip-hop, die taalfondsen die erin zitten, die zijn altijd zo geniaal. Als je daarop gaat letten, dat is echt. Het is soms zo snel, moet je de tekst er even bij. Spotify kan het heel mooi.
Ja.
En dan er zitten super mooie dingen in. En dat is echt wel gaaf. Ja.
Maar eentje erin betekent ook eentje eruit.
Oh ja, ik zal even. Spreid je vleugels van de rechtsstaat. Ja. Dat is niet helemaal mijn.
My cup of tea. Dat kan ik me voorstellen.
Van mij ook niet hoor. Dus ik vind het prima dat hij eruit gaat.
Ik ook. Ik vind hem ook.
Maar
niet zo leuk.
Het is altijd goed om afwisseling te hebben.
Zeker.
Ik ben voor gewoon Vertical Worship. Een bekende ondertussen leverancier van worship muziek gegaan. En kwam dit nummertje tegen. Tijdens mijn vakantie in Oostenrijk zat ik hem te luisteren. Ik denk. Die stuurt naar Jasper. Ja, en dan moet ik een beetje erbij schetsen het moment waarop ik dit nummer hoorde. Ik zat in de trein van Graz naar Wenen. Dwars door het hoge bergte van Oostenrijk heen. En dan zit je naar buiten te kijken en dan zie je glorie van de natuur aan je voorbij trekken.
En dan is het wel een goed nummer.
En dan is het, ik ben sowieso een groot treinofiel. Dat is een van de betere fiels om te zijn trouwens, sowieso. Maar ja, dan ben ik echt helemaal even op mijn gelukkigst als ik in een eerste klas stoel met een eerste klas liedje zit.
Ik vraag me wel af wat de jailbreak versie dan is. Is dat illegaal of zo, dat je telefoon gekraakt is?
I'm going free jailbreak. Ik denk dat het met het vrij gezet worden te maken heeft.
Denk ik ook.
En er moet één uit. En ik kies een nummer van mezelf, want zo ben ik wel. House Fires, Yes and Amen, nummer 5 uit de lijst gaat eruit.
Ik heb gekozen voor een lied van een 29-jarige gospelzanger uit Ghana. En ik zei voor de aflevering dat die voor jou zoetsappig was. Nou, die van mij, die wordt erin onder gedompeld. Die is nog zoetsappiger. Laat het maar horen. Helper of my life. Anytime, anytime. You answer when I call. Lord Jesus. With you I'm not alone. Anytime, anytime. You answer when I call. Nou, met de keer dat ik hem hoor, wordt hij mooier, Dennis.
Goeie stem heeft die man, hè?
Bedankt voor deze keuze. Ja, het is een prachtige stem. Ja, ik stel me jou zo voor met een kokosnoot op het strand. En ja, ik weet niet, opeens krijg ik dat beeld. Ja, ik krijg opeens een beeld. Ja,
heerlijk. Lig je dan ook naast me? Op zo'n strandbedje?
Absoluut niet. Jongen, dan krijg je mij er niet meer af.
Jawel.
Ik leen niet hard.
Ik voelde hem al aankomen.
Wij hebben toegevoegd Moses Bliss. Een artiestennaam, hè? Wel te verstaan. Anytime, any day. En er moet natuurlijk iemand uit.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Een lied uit.
Wat haal je eruit?
The Church Song van Gabriel Storm.
Ja, vanwege plagiaten.
Ja, dat is een cover van een top 40 hit. En die is ook inmiddels niet meer beschikbaar. Dus een makkelijke keuze. En vergeet niet de QR-code die je nu scant. Of die je nu ziet, te scannen. Zodat je gemakkelijk uitkomt bij de Spotify playlist. En wij vinden het ook wel leuk als je hem even liked. Zodat we ook zien hoeveel mensen hem zien.
Ja, maar ook gewoon een ongelooflijk goede lijst om gewoon af en toe even te luisteren.
Ja.
Als je in de auto zit of in de trein of op de fiets. Tegenwoordig heeft iedereen van die oortjes en van die koptelefoons. Dus,
ja, en ik vind, nu ik er toch aan denk, zou ik het ook wel leuk vinden als we wat meer reacties onder onze YouTube-video's krijgen. Gewoon wat vragen. Of ja, opmerkingen, jongen, het is reacties.
Het is niet meer de tijd van de engagement.
Nee, nou, dan gooi ik dat er toch weer even in. Dus als je dat zou willen doen, dan vinden we dat leuk.
Mensen zijn moe van het reageren.
Ja. Wat zo moe van de mensen die moe zijn. Jij niet?
Sokken.
Ja. Sokken. Mag ik bij je aansokken?
Wauw.
Dat is als bedankje voor jouw komst.
Afschuwelijk mooi.
Op dat wij nooit vergeten.
Ja? Ik heb geen voetenfetischisme, maar ik zou het wel leuk vinden als je dit om je voeten draagt.
Ja.
Ja, de kans is vrij klein.
We willen graag, dat je een foto instuurt, zodat we die de volgende aflevering kunnen laten zien.
Die kans is ook vrij klein. Ja. Ik hang ze boven mijn bed, jongens.
Doe dat.
Dat lijkt me een heel goed idee.
Rond maar af, vriend.
Oké.
Ja.
Uw wil is mijn...
Ja,
zal geschieden in dit geval.
Dat snap ik.
Beste Laurens, we gaan jou bedanken dat jij te gast wilde zijn hier bij... mag ik bij je aankloppen? En wij... wij bidden jou alle liefde, alle kracht en alle zegen toe. En dat geldt natuurlijk ook voor jouw mooie gezin. En over 2 weken, Dennis, ja, dan zijn wij er weer.
Ja.
Met een nieuwe gast. Roelof doet weer gezellig mee. En ook weer 3 nieuwe liedjes in de lijst der lijsten. Op Spotify vind je die lijst. En zoek hem vooral op. Zet de video even op pauze. Ja, hier staat, zet de video even op pauze en scan hem maar.
Ja.
Ook vind je, ik lees gewoon voor wat die staat. Ook vind je de... Een link in de show notes. We sluiten af zoals we altijd afsluiten, lieve mensen. Dat is wel serieus en dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Lieve luisteraars, lieve allemaal hier aanwezig in de podcaststudio van de Stadskerk. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.
Amen.